Hallo beste luisteraars, wat fijn dat je luistert naar mijn podcast De Weg naar Zelfliefde na Narcistisch Misbruik. Deel 2 alweer. De eerste deel is goed beluisterd en dat voelt goed. Het is echt heel fijn om te zien dat mensen de podcast goed ontvangen. Dan weet ik in ieder geval dat ik het ergens voor doe en dat voelt super fijn. In dit deel wil ik meer uitleg gaan geven over hoe voor mij de weg naar zelfliefde is gegaan en nog steeds gaat. En daarbij wil ik dus heel veel tips gaan geven, adviezen en ik wil dan uiteindelijk afsluiten met een heel mooi verhaal. Laten we beginnen bij het begin. De weg naar zelfliefde. Hoe ben ik daarop gekomen om uiteindelijk voor mezelf te kiezen? Want zo'n weg naar zelfliefde, dat is een weg met heel veel hobbels, kuilen en steile hellingen. Het was niet gemakkelijk. Maar ik ben zo blij dat ik deze weg ben gaan bewandelen. En ik hoop jullie mee te nemen in mijn tocht, met nog meer de hoop dat jullie er iets uit gaan halen en het voor jullie zelf kan toepassen. Dat is voor mij de reden geweest om deze podcast te starten. Zodat jullie in ieder geval met mijn ervaring jezelf op weg kan helpen naar de weg naar zelfliefde en vooral het kiezen van jezelf. Hoe is het voor mij begonnen? Ja, ik kan je vertellen dat dat niet makkelijk was. De relatie waar ik in zat was enorm toxisch. En het gaat natuurlijk veel verder terug dan alleen maar die relatie. In mijn eerste deel heb ik al iets toegelicht over een onveilige jeugd. En daar begint het. Waarom ik dit zeg, is de kwaliteit van de hechtingsband met je ouders of je verzorgers, die je dus met name opbouwt in de eerste 7 jaar van je leven, is dus van heel groot invloed op het verloop van je verdere sociale, emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling. Kon je nou vertrouwen op de fysieke aanwezigheid en de emotionele beschikbaarheid van je ouders, dan zorgt dit voor een gezonde basis die je meeneemt naar je volwassen leven. Maar het tegenovergestelde kan ook wanneer je deze veilige basis bij je ouders of verzorgers juist gemist hebt. Overal waar trauma voorkomt, ontstaan er dus copingstrategieën. En dat is om er dus mee om te gaan. Dit geldt ook voor hechtingstrauma. De pijn, de eenzaamheid of zelfs de woede, voortkomend uit het trauma, willen we dus eigenlijk niet voelen. Emotionele gevoelloosheid is dus het gevolg. Maar zo kunnen er ook andere overlevingsmechanismen ontstaan om niet te hoeven voelen. Denk dus bijvoorbeeld aan verslavingen. Om toch nog iets te voelen, heeft een traumaslachtoffer steeds meer thrills nodig. Er zijn dus 4 verschillende soorten hechtingstijlen. De eerste hechtingstijl is veilig gehecht. De meeste mensen zijn gelukkig wel veilig gehecht. De ouders of verzorgers vormden dus tijdens de jeugd een veilige haven, waar ze altijd terecht konden voor acute hulp of steun, maar dus ook voor de alledaagse zorg en aandacht. Mensen die dus veilig gehecht zijn, zijn vaak gezien en gehoord door hun ouders of verzorgers. Onveilig gehecht is logischerwijs precies het tegenovergestelde. Je kon dus niet op je ouders of verzorgers rekenen op de cruciale momenten. De tweede hechtingstijl is vermijdend gehecht. Bij een vermijdende hechting ben je dus argwanend en afstandelijk in de verbinding met anderen. Dit kan dus komen doordat jouw ouders of verzorgers tijdens jouw opvoeding in het contact met jou vaak negatief, afwijzend of niet invoelend waren. Je stond er dus vaak alleen voor, waardoor je in de verbinding met anderen ook geneigd bent om meer op jezelf te zijn. De derde hechtingsstijl is ambivalent gehecht. Wanneer je ambivalent gehecht bent, kan jouw hechting of verbinding met anderen heel erg wisselen. Het ene moment heb je behoefte aan connectie en het andere moment kies je dus voor afstand. Dit komt doordat je ouders of je verzorgers ook onvoorspelbaar, inconsequent of overbezorgd waren. Tijdens je jeugd kreeg je dus weinig de ruimte om zelf op onderzoek te gaan en daardoor was je dus altijd afhankelijk van je ouders. De vierde hechtingsstijl is gedesoriënteerd of gedesorganiseerd gehecht. De hechting raakt dus gedesorganiseerd als je ouders of je verzorgers tegelijkertijd een bron van veiligheid en van angst was. Bijvoorbeeld wanneer je als kind misbruikt bent of verwaarloosd. Je vertrouwt niets of niemand en de pijn en de angst voeren dan dus de boventoon. Het is misschien heel erg interessant om voor jezelf na te gaan welke hechtingsstijl jij ondervalt. Is het dus veilig gehecht, vermijdend gehecht, ambivalent gehecht of gedesoriënteerd en gedesorganiseerd gehecht? Het is best interessant om dat eens voor jezelf helemaal uit te gaan zoeken. Want dan ga je steeds meer van jezelf ontdekken waardoor jij eigenlijk bent geworden wie je was of nu nog steeds bent. Het is een begin. Want dan kan je dus inderdaad steeds meer kijken naar welke richting je eigenlijk moet gaan kijken. En vooral ook, zoals ik dat ook heb gedaan, bij wie ligt het aandeel? Want ik heb heel lang de schuld gedragen en elke keer het gevoel gehad dat ik de reden was van iedereens ongeluk. Dat ik nooit geboren had mogen worden, dat ik alleen maar een lastpost was. Dus eigenlijk werd ik continu negatief bejegend, vooral door mijn moeder. En mijn vader was er nooit. Wanneer mijn vader dan was hij er op de oppervlakte voor de leuke dingen. Maar echt diepgaand, dus de emotieconnectie met mij aangaan, dat deed hij niet. Dat kon hij ook niet, omdat hij dat vanuit zijn jeugd eigenlijk ook nooit mee heeft gekregen. Traumaslachtoffers hebben dus geleerd te overleven door eigenlijk het gevoel uit te schakelen, te vluchten of te verdoven. Maar dat is helemaal niet fijn natuurlijk. Niet voelen is geen of weinig echte geluksmomentjes ervaren. Dus wat doet een traumaslachtoffer dan? Externe prikkels zoeken, om alsnog of meer te voelen. Zo ook interacties aangaan die veel meer intensiteit nodig hebben om authentiek te laten voelen. Er is niet alleen een heimelijk verlangen naar verhoogde prikkels in het dagelijks leven. Dezelfde hunkering naar extase is eigenlijk net zo sterk aanwezig bij het aangaan van romantische verbindingen. Waar veilig gehechte personen iemands onbehandelde trauma als een rode vlag bestempelen, vindt dus een getraumatiseerd persoon het de risico waard door het verbond dat hij of zij erbij krijgt. Dus voor de personen die continu trauma ondergaan, lijkt iemand die hen op dat moment kan helpen hiermee en te dealen en te overleven, is dus veel interessanter dan iemand die hen kan helpen helen. Ook al wordt het niet bewust zo ervaren, dit proces vindt op onderbewust niveau plaats. Het komt er dus eigenlijk op neer dat mensen die getraumatiseerd zijn, die vinden elkaar weer. En de een wil de ander helpen en te ondersteunen. En vooral wanneer je dus inderdaad een van die hechtingsstijlen hebt, buiten de veilige hechtingsstijl, maakt het jezelf dus een makkelijker rooi, om het zo maar even te noemen, voor iemand met een manipulatief karakter. En vaak zijn die mensen met zo'n manipulatief karakter ook getraumatiseerd door dingen die uit het verleden zijn gebeurd. Dus zo krijg je dus inderdaad vaak te maken met mensen die getraumatiseerd zijn, onstabiel zijn, hè, in een hechtingsproblematiek eigenlijk, maar elkaar wel vinden, waardoor ze eigenlijk een toxische relatie ontstaat. En dat is dus eigenlijk bij mij ook gebeurd. Want hoe ik ben opgevoed door mijn moeder, die traits die zij mij heeft aangeleerd, waardoor ik mijn eigen copingmechanisme heb ontwikkeld, maakte dus dat ik elke keer in aanraking kwam met partners die ik heel graag wilde genezen. Ja, het was voor mij altijd een thrill. Want iemand die heel lief en heel zorgzaam voor mij was, gaf mij geen spanning. Dat voelde niet fijn. Dus dan zocht ik altijd de spanning weer op. Inderdaad, niet wetend dat het je kan beschadigen. Dat weet ik nu. En dat maakt nu dus ook dat ik het nu heel erg moeilijk vind om de connectie aan te gaan, omdat ik nog steeds bang ben dat ik op zoek ben naar die spanning. Omdat dat het enige is die ik door mijn hele leven vanuit mijn jeugd herken. Want die geborgenheid en die genegenheid en de acceptatie en de erkenning die ik altijd heel graag wilde van mijn ouders, ben ik dus bij andere mensen gaan zoeken. Alleen ben ik die gaan zoeken bij mensen die dezelfde traits hadden als mijn ouders, want dat is bekend. Dat is voor een buitenstaander eigenlijk niet te begrijpen die dus goed gehecht is. En dat maakt dus ook dat je dus verschillende werelden krijgt van mensen die dus onvoldoende gehecht zijn en mensen die dus goed gehecht zijn. En hoe mooi zou het zijn wanneer we dus iemand treffen die goed gehecht is, iemand die niet goed gehecht is, ja, eruit te trekken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Want dan kom je dus weer op de weg naar zelfliefde. Zo iemand die onvoldoende gehecht is, moet eerst leren van zichzelf te houden. En boy, ik heb daar altijd zo'n hekel aan gehad als mensen dat tegen mij zeiden. Want ik had altijd de coping. Ik ben pas gelukkig wanneer ik iemand anders gelukkig heb gemaakt. En ik kan van iemand houden wanneer die persoon ook van mij houdt. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Zolang je inderdaad niet die zelfliefde hebt voor jezelf en dus jezelf ook niet accepteert voor wie je bent, blijf jij continu in die vicieuze cirkel ronddwalen en partners en vriendschappen krijgen die eigenlijk niet goed voor jou zijn, waardoor het lijkt dat je altijd ongelukkig bent. En dan is het de kunst om dat te doorbreken. En dan moet je inderdaad een hele goede spiegel voor houden. En een goede therapeut of psycholoog. Daar ben ik heel eerlijk in. Iemand die jou die spiegel voor durft te houden. Want ik heb het in mijn eerste deel ook gezegd, het is ontzettend makkelijk om de vinger naar andere mensen te wijzen. Maar wanneer jij in je eigen copingmechanisme blijft hangen, dus in je eigen vaste patronen, blijf jij dus continu in aanraking met mensen die jou verder beschadigen. Want je hebt die eigen waarde niet meer. En daarom is de weg naar zelfliefde zo ontzettend belangrijk en hoop ik jullie daarin mee te nemen, omdat ik nu pas na 4 jaar in ben gaan zien van ja, ik moet eerst van mezelf leren houden. Ik moet eerst met mezelf kunnen leven, voordat ik überhaupt een leven met iemand anders kan delen of een goede vriendschap aan kan gaan. Ik werd uiteindelijk een echte people pleaser. Alles ten koste van mezelf. Ik vond het ontzettend belangrijk om continu maar in dienst te zijn voor een ander. Dat maakte me gelukkig, dacht ik. Maar dat is dus hoe ik ben opgevoed. Dat is wat mijn moeder ook van mij verlangde. Ik was continu op zoek naar erkenning en bevestiging van mijn moeder om te horen dat ik het goed had gedaan. Dat ik het waard ben, dat ik lief ben. Dat ze van me houdt. En dat kreeg ik dus niet. Dus dan word je uiteindelijk een people pleaser, want het begon al vanuit mijn jeugd. Vanaf mijn jeugd ging ik dus inderdaad steeds meer klusjes en dingetjes doen, verrassingjes, cadeautjes kopen, om mijn moeder maar te pleasen. In de hoop dat ik het allemaal maar goed kon maken voor alle verkeerde dingen die ik in mijn leven heb gedaan bij haar. En die coping heb ik dus meegenomen door mijn relaties heen. Ik kwam dus echt in aanraking met partners die heel erg manipulatief en dominant waren, maar ook liefdeloos. En het is zo gek dan, hè? Wanneer je van jezelf weet dat je heel erg op zoek bent naar die geborgenheid en genegenheid, dat je dan juist iemand treft die dat niet kan geven. Net zoals mijn moeder. Zo ben ik dus codependent geraakt. En dat is niet altijd een pretje. Want vanuit mijn codependent rol ben ik dus ook in een traumabond terechtgekomen met mijn laatste partner. En niet alleen mijn laatste partner, want met de vader van mijn kinderen en met mijn ex-man had ik precies hetzelfde, dat ik dus belandde uiteindelijk in een traumabond. Wat is nou zo'n traumabond, hoor ik je denken. Het onderliggende trauma van de partners is in dit geval dus het smeermiddel voor de liefde. Gedeelde smart is dus halve smart. Er is namelijk niks fijner dan over je pijn en je trauma te praten met iemand die dit herkent of die misschien zelfs dezelfde ervaringen heeft gehad. Wanneer oorlogsslachtoffers elkaar vinden en de traumabinding de basis vormt voor hun relatie, heeft deze band een doel. Ze vinden steun bij elkaar en helpen het trauma te helen. Maar wanneer deze band niet tijdens een traumatische situatie is ontstaan, is deze vorm van traumabonding veel minder gunstig. Zo geeft de codependency-therapeut aan dat traumahechting bij de liefdespartner dezelfde uitwerking heeft als bij oorlogsslachtoffers, maar dat het in dit geval geen constructief doel dient. Het is niet dienend om in een liefdevolle relatie, waar kwetsbaarheid en openheid belangrijke ingrediënten zijn, om een gezonde verbinding aan te gaan. Trauma heeft een sterk energetisch aantrekkingskracht en dat geldt ook voor traumabonding. The law of attraction geldt dus ook voor onverwerkt trauma. Op energetisch niveau kun je elkaar aantrekken vanuit pijn en frustraties. Traumaslachtoffers hebben vaak een traumabody ontwikkeld en deze traumabodies kunnen elkaar letterlijk aantrekken. Maar is dat dan wel verstandig? Want traumabonding, is dat nou echte liefde? Traumabonding kan erg verwarrend zijn en wordt niet altijd herkend. Zeker in het begin van een relatie niet, als de verbinding als diepe, oprechte en wederzijdse liefde aanvoelt. Het is ook niet alleen maar kommer en kwel. Jouw traumabonding partner biedt jou namelijk een luisterend oor. Het geeft je steun, je maatje en niemand anders begrijpt je zo goed als je tussen haakjes traumapartner. In feite is dit een prachtige basis voor heling en groei als een bewust koppel. Een relatie die dus gestart is in een traumabond kan wel gezond worden mits beide partijen er zich ervan bewust zijn dat ze vanuit een traumabonding een relatie zijn begonnen en dat ze zich op die manier voelen aangetrokken. Dan moet je dus beide in therapie gaan om dat stuk van trauma te verwerken. Want je kan elkaar niet helen. Je moet jezelf helen. Je kan niet van een ander verlangen dat die jou heelt. Het is jouw trauma. Het is wat jij voelt en het is hoe jij dit gaat verwerken. Wanneer je dan uiteindelijk in een relatie zit met iemand die dus inderdaad ook trauma's heeft meegemaakt, maar een behoorlijk manipulatief karakter, dus denk aan een narcist, een sociopaat, in ieder geval iemand met een anti-persoonlijkheidsstoornis, dan wordt het gevaarlijk. Want zo iemand die vindt namelijk dat hij zichzelf gewoon geweldig vindt en dat hem niks mankeert. Ik zeg even hem, want anders moet ik hier een keer hij en zij praten. En dat maakt dan voor iemand die dus zeg maar niet goed gehecht is, heel erg moeilijk. Want als je zo empathisch bent, dan wil je zo graag de ander helpen, maar die persoon die misbruikt jou. Die maakt dus gebruik van jouw goedheid en van jouw kwetsbaarheid. En dan wordt een traumabonding ongezond. Want hoe vaak hoor je wel niet dat iemand aan een slachtoffer vraagt, joh, waarom ga je niet bij die persoon weg? Die persoon is zo slecht voor jou. Die slaat jou, et cetera, et cetera. Dat komt dus door die traumabonding. Want je voelt continu de connectie. Je hebt continu het gevoel, ja, maar hij kan ook lief zijn. Ja, maar hij kan ook aardig zijn. En in het begin hadden we zo'n mooie relatie. En we zijn soulmates en zielsverwanten. En weet je, van alles noemen ze zich dan, omdat dat op dat moment zo voelde. En daar wil je dus naartoe terug. Dat was in mijn geval dus ook zo. Zowel met mijn moeder als met mijn misbruiker, als met mijn partners. Ik wilde elke keer weer naar die mooie momenten en ik had er alles voor over. En dat versterkt dus zo'n traumabond. En dan wordt het niet meer gezond. Dan wordt het heel schadelijk zelfs. En dan is het een hele sterke kunst om je daar los van te komen. En daarom is die weg naar zelfliefde zo belangrijk. Want stel dat jij nu in een relatie zit met zo iemand en jij komt er maar niet van los vanwege je traumaband, dan is het echt ontzettend belangrijk om bezig te zijn met zelfliefde. Want zodra jij liefde voor jezelf gaat krijgen, je eigen grenzen bewaakt, weet waar je grenzen liggen, nee durft te zeggen en voor jezelf opkomt, dat zijn de basisbehoeften om zo'n traumabond te verbreken. En dat kan alleen jij. Dat kan niet je partner, dat kan niet je moeder, dat kan niet je vader. Niemand kan dat voor je doen dan jijzelf. En dat is ontzettend belangrijk om dat te beseffen. De kenmerken van een traumabonding is heel erg complex. En toch zijn er diverse kenmerken die passend zijn bij een traumabonding. De liefde is intens en jullie relatie loopt direct hard van stapel. Nummer 2. Er is veel herkenning, waardoor het vanaf de start als meant to be voelt. 3. Je bent constant en bijna obsessief met de ander bezig. 4. Er ontstaat al snel een dynamiek van verstrengeling, dus versmelting, regelmatig gevolgd door een van de twee die plots weer afstand wil nemen. En dat is meestal van een korte duur en dan ontstaat er weer een hevige versmelting. 5. Door dit aantrekken en afstoten zijn er stevige high en lows wat een verslavende werking op beide heeft. 6. De seks is intens en gepassioneerd, waardoor de fysieke daad vaak voor pure liefde wordt aangezien. 7. Grenzen worden door de ander bewust onbewust niet gerespecteerd of vervagen steeds meer. 8. Je geeft je eigen leven steeds meer op, waardoor je steeds meer van je authentieke zelf verwijderd raakt. 9. De relatie ontwikkelt zich in een sneltreinvaart, regelmatig met stappen waar andere koppels veel langer over doen. En 10. Doordat de vaart er zo in zit en vanwege het verslavende karakter, kunnen jullie niet meer zonder elkaar. We zijn op het einde gekomen van dit deel. Ik wil heel graag afsluiten met een mooi verhaal wat gaat over transformatie. Ik wil jou bedanken voor het luisteren en vergeet niet aan het einde van deze podcast te liken, te volgen en vooral te delen. Want hoe meer mensen wij bereiken, hoe meer mensen zich geholpen kunnen voelen met hun proces, de weg naar hun eigen zelfliefde. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer. Een man vindt een kokon van een vlinder en neemt deze mee naar huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de kokon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door die kleine opening naar buiten te werken, totdat de vlinder niet meer verder lijkt te kunnen komen. De man besluit met al zijn goede bedoelingen de vlinder te helpen en knipt met een schaar de rest van de kokon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken, maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De vlinder kan de rest van zijn leven alleen maar rondkruipen en is nooit in staat te vliegen. De krappe kokon en de worsteling die nodig is om door de opening te kruipen, is voor de vlinder de manier om de lichaamsvloeistof in de vleugels te pompen. De vlinder kan pas vliegen als het de vrijheid uit de kokon zelf heeft bereikt. Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het leven.